Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan zouden de drie grootste linkse partijen, de PvdA, GroenLinks en de SP, samen 37 zetels halen. En dan baseer ik me op het meest optimistische scenario van de peilingwijzer. Dat is een afgewogen gemiddelde van de peilingen van drie bureaus, INO Research, Kantar en Ipsos. En voor een meerderheid in de Kamer zijn, dat weet je inmiddels, 76 zetels nodig. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over linkse partijen in Nederland. Meer concreet, we onderzoeken de redenen waarom links het plafond lijkt te hebben bereikt. En we bekijken daarvoor ook de thema's, de achterbannen van linkse partijen. Dat doen we niet alleen, maar ook met behulp van Matthijs Roduin.
Ik ben Matthijs Roduin. Ik werk als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam en doe daar voornamelijk onderzoek naar kiesgedrag en publieke opinie. Vaak, maar zeker niet altijd, toegespitst op populistische en radicaal linkse en rechtse politieke partijen. In aanloop naar de verkiezingen in maart schrijf ik een reeks artikelen op de politicologenblog Stuk Rood Vlees, met als titel Plaatjes van de electoraatjes. Ik neem daarin de achterbannen van de 10 grootste partijen onder de loep. Aan de hand van een aantal grafieken kijk ik voor iedere partij naar de achtergrondkenmerken van hun kiezers, de opvattingen van die kiezers en de manier waarop ze verschillen van andere kiezers.
Daar ga je straks dus meer over horen. Voordat ik verder ga, wil ik je toch even attenderen op de nieuwsbrief van de Haagse redactie. Dagelijks terug te vinden, de Haagse stemming. Want die verkiezingen die komen dichterbij en er gebeurt heel veel. En alle kranten staan vol. Hoe hou je het allemaal een beetje in de gaten? Dat doe je dus met de Haagse stemming. Abonneer je op die nieuwsbrief. En je vindt een linkje in de show notes, lekker makkelijk. Als je daarop klikt en je e-mailadres invult, dan krijg je vanaf op dat moment altijd de Haagse stemming. Dan de aflevering bij mij in de studio. Op voldoende afstand van elkaar, Guus Valk, chef van de Haagse redactie, en Petra de Koning, columnist en verslaggever. Welkom allebei.
Hoi, dankjewel.
Petra, jij volgde de SP in het kabinet Rutte 2, dus het vorige kabinet. Inmiddels niet meer, maar ik neem aan dat je ze nog wel gewoon in de gaten houdt.
Ja, zeker.
Zie jij een groot verschil met de SP toen in de campagne en nu?
Ja, voor de SP is deze coronatijd misschien wel het allerergste, want als er iets is wat je bij de SP echt moet doen als je daar actief bent, moet je langs de deuren en dat kan nu niet. Weet je, afdelingen worden daar ook op afgerekend. Er waren in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen zelfs afdelingen die niet mochten meedoen aan de verkiezingen, omdat ze niet genoeg langs de deuren waren geweest. Dus volgens de partijtop, volgens partijvoorzitter Ron Meijer, wisten ze niet goed genoeg wat er leefde op straat. Ze hadden niet genoeg hun best gedaan. Nou ja, dat is een heel belangrijk verschil. Ze mogen nu niet langs de deuren. Dus de SP, weet je, wordt in het hart geraakt, zou je kunnen zeggen. En er is een nieuwe lijsttrekker. Hè? Het is voor het eerst Lilian Marijnissen die aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoet.
Oh ja, je zou het niet zeggen, maar nee. Dit is natuurlijk de eerste keer dat zij echt aan die verkiezingen meedoet.
Dit zijn haar eerste Kamerverkiezingen.
De verkiezingen die ze al wel als lijsttrekker mee heeft gemaakt, of in ieder geval als fractievoorzitter van de SP, daar was één constante de hele tijd en dat was dat de SP verloor in zetels.
Ja, dus ze moet nu wel wat voor elkaar gaan krijgen.
Ja, want dan hebben we het over gemeenteraadsverkiezingen.
Precies, en de Europese verkiezingen. Ja, die toen verdween de SP zelfs helemaal.
Overigens heb ik me laten vertellen door hun campagneleider, Maarten Heijink, ook Kamerlid, dat zij dus nog wel de deuren langs gaan, hè? Alleen moeten ze het doen in, nou, normaal gaan ze natuurlijk met zo'n hele afdeling een buurt in. En nu zijn er allemaal regels. Mag je maar, moet je heel ver van de deur afstaan. Verder dan 1,5 meter. Ze houden hun sponsjes ook, hè, want SP deelt altijd.
En die gooien ze dan naar binnen.
Ik heb niet helemaal gevraagd hoe ze dat doen, maar ze proberen. Het is inderdaad zo belangrijk dat ze ervoor over hebben om het te blijven doen, ondanks dat er corona is. Guus, een van die andere linkse partijen waar we het straks over gaan hebben, heeft deze week een feestje gevierd, of kunnen vieren, want het bestaat 75 jaar, de PvdA. Ze staan nu op volgens mij 11 zetels in de peilingwijzer.
Ja.
Als je dan kijkt naar zo'n partij en naar hoe Nederland is ingericht, dan denk je, hoe kan dit? Hoe kan deze partij, die ooit zo groot was en zo'n stempel op Nederland heeft gedrukt, nu zo klein zijn?
Ja, het blijft ongelooflijk. Die neergang is natuurlijk al meer anderhalf decennium geleden ingezet. Met af en toe pieken naar boven. Maar het blijft toch, als je terugkijkt, een ongelooflijk fenomeen. Dat de partij die in de jaren 70 en 80 meer dan 50 zetels haalde. De partij van Drees, van Vorink, van Den Uyl, van Kok. Een progressieve partij in het centrum van de macht. Altijd geweest in Nederland. Enorm veel bereikt ook in de afgelopen decennia. Eigenlijk aan de wieg gestaan van de verzorgingsstaat. Aan de wieg gestaan van volkshuisvestingsbeleid. Een progressieve buitenlandse politiek gevoerd. Denk aan Zuid-Afrika, Zuid-Amerika. Juist die partij die zo belangrijk is geweest voor Nederland. Dat blijft toch een merkwaardig fenomeen. 11 zetels. Ja.
Ook bij ons op afstand is nog Mark Liefse Adriaanse. En Mark, jij volgt de PvdA. Hebben ze het eigenlijk gevierd? Hebben ze iets gedaan nog?
Nou, geheel in PvdA-traditie heeft een mastodont getracht de partijleider onder de bus te gooien. Namelijk Bram Peper, die zei dat hij Lilian Ploemen eigenlijk maar niks vond. Dat was wel een constante in 75 jaar PvdA. Maar los daarvan hebben ze zondag een soort digitaal feest vanuit het Textielmuseum in Tilburg.
Een digitaal feest. Overigens, wat je nu zegt over Bram Peper, daar Ploemen weet natuurlijk heel goed hoe het is om dat zelf te doen. Want precies deze woorden gebruikte zij volgens mij een keer over Job Cohen, toch? Toen hij nog lijsttrekker was.
Ja, en ze heeft een keer per ongeluk, André Postema, de toenmalig fractieleider in de Eerste Kamer, tot aftreden gedwongen door een per ongeluk een publiek verstuurd WhatsApp-bericht aan Lodewijk Asscher. Dus ja, zij weet er ook wel van.
Gezellige partij. Goed, over de geschiedenis van de PvdA maakten we al eerder een aflevering van Haagse Zaken. Waarin we ook bespraken hoe toen nog Lodewijk Asscher de partij weer groot wilde maken. Die aflevering zetten we ook voor je in de show notes. Maar in deze aflevering gaan we het hebben over meer dan alleen de PvdA. Eigenlijk over bijna alle linkse partijen. En voordat we daaraan beginnen heb ik gevraagd aan politicoloog Matthijs Rodijn om ons uit te leggen hoe we die linkse kiezer nou eigenlijk moeten zien.
In het algemeen is het denk ik belangrijk om even stil te staan bij de vraag hoe groot links nu eigenlijk is in Nederland. Heel veel mensen zijn klassiek sociaal-economisch links. Wat betekent dat ze voor een grote overheid zijn die door middel van het herverdelen van inkomens voor meer gelijkheid zorgt. Afhankelijk van hoe je dit precies definieert en hoe je dit precies meet, is ongeveer 60-75% van de kiezers op dit vlak links. Maar nu komt de grote maar. Mensen kunnen ook links zijn op andere vlakken. Om te beginnen op het gebied van ethische kwesties. Denk aan homorechten, abortus, euthanasie. We hebben het dan ook wel over progressief versus conservatief. Of op het gebied van sociaal-culturele thema's. Dan gaat het om de tegenstelling tussen cosmopolitisch versus nationalistisch. Denk hier aan thema's als Europese eenwording, immigratie, integratie. We zien mensen of partijen vaak als links als ze op alle drie deze vlakken links zijn. En dat is maar een relatief kleine groep. Afhankelijk van hoe je alles precies definieert en meet, is dat 10-20%. Als je zegt dat mensen of partijen die sociaal-cultureel wat rechtser zijn ook hiertoe behoren, dan is dat misschien 30%. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de vier linkse partijen als blok niet groter of kleiner kunnen worden. Er zijn genoeg kiezers die zweven tussen GroenLinks en D66 of de PvdA en D66. Of bijvoorbeeld SP-stemmers die twijfelen of ze überhaupt moeten gaan stemmen. Afhankelijk van de context, de partijleiders en allerlei andere factoren, kan het electorale aandeel van de linkse partijen van verkiezing tot verkiezing groter of kleiner worden. Daar wil ik wel bij aantekenen dat het percentage linkse kiezers dat van partij wisselt binnen het linkse blok vele malen groter is dan het aandeel dat wisselt tussen de blokken. Maar hoe dan ook, los van het uiteindelijke stemgedrag is het aandeel kiezers dat op meerdere vlakken linkse ideeën heeft relatief klein en behoorlijk stabiel.
10-20% is eigenlijk best wel weinig.
Ja, dat is zo. Wel als je het zo bekijkt. Maar in de historie is het natuurlijk ook vaak zo geweest dat een partij als de Partij van de Arbeid alleen groot kon zijn, denk ik, omdat ze heel veel verschillende wereldbeelden verenigde. En niet, zoals Rodan dat zegt, op al die honkjes aantikte. Maar dat ze bijvoorbeeld, met name als het gaat om internationale politiek of om herverdeling of iets dergelijks, een soort consensus vormden. En op andere punten dan weer niet. Ik denk dat de linkse kiezer is natuurlijk ook echt verdeeld over heel veel onderwerpen.
En over heel veel partijen, want op die onderwerpen komen we straks. Maar als wij het hebben over linkse partijen, dan bedoelen we dus, nou ja, we noemden ze net al de SP, GroenLinks, de PvdA. Maar er zijn er natuurlijk meer. We hebben in de Kamer de Partij voor de Dieren, DENK. Er proberen er sommigen bij te komen. Hè. Bijeen, NIDA, dat zijn ook wel partijen die zowel sociaal-economisch als sociaal-cultureel op links dat vinkje zetten.
Splinter doet ook mee.
Splinter, ja. Inderdaad. Petra, jij volgt de ChristenUnie of hebt dat lang gedaan. Zou je dat eigenlijk een linkse partij kunnen noemen?
Je zou ze wel links kunnen noemen en ook minder links. Weet je, als het om duurzaamheid gaat of klimaat, dat vinden ze heel belangrijk. Dus daar besteden ze heel veel aandacht aan. Sociaal-economisch zou je ze ook wel meer links kunnen noemen. Ze zijn ook voor ruimhartig opvang van vluchtelingen. Maar aan de andere kant, als je cultureel kijkt, dan zijn ze wat conservatiever. En dat heeft Zegers ook laten zien in zijn boek in 2019, De Verloren Zoon. Dat ging erover dat heel veel mensen zich niet gehoord voelen. En hij sprak zich toen uit tegen een dubbele nationaliteit. Als je ouders of grootouders van buiten de Europese Unie kwamen. En hij schreef ook dat de christelijke cultuur langzaam maar zeker is geërodeerd. Dus weet je, dat is meer, kun je meer cultureel conservatiever noemen, denk ik.
Is de ChristenUnie niet ook zo geworden en zo gegroeid omdat het CDA die linkervleugel heeft verwaarloosd de afgelopen tijd? Je hebt soms het gevoel dat ze een beetje de oude ARP-rol aan het spelen zijn.
Ja, en je ziet ook dat ze, als ze winnen, is het denk ik vooral bij dat linksere deel van de CDA-stemmers. Dat weten ze ook wel bij de ChristenUnie, hoor. Dat ze dat sociaal-christelijke deel, dat stapt makkelijker over naar de ChristenUnie.
Ja.
Maar dus ook weer terug, als stel dat er een tweestrijd ontstaat of
ja,
zo.
Weet je, ja. Als je zelf die partij erbij pakt die ik net noemde, dan kom je uit op zo'n 46 zetels. En stel je zou zelf D66 er nog bij tellen, dan kom je ook nog steeds, die staan nu op 13 tot 15 zetels, dan kom je ook nog steeds niet op een meerderheid.
Er is denk ik op sociaal-economisch terrein volgens mij een behoorlijk centrumrechtse consensus ontstaan. Ik denk dat over culturele onderwerpen heel verschillend wordt gedacht in Nederland, maar dat als je kijkt naar hoe mensen naar economische onderwerpen kijken, dat er volgens mij nauwelijks echt sprake van debat is. En rechtse partijen hebben linkse onderwerpen omarmd, zou je kunnen zeggen, in hun kritiek op kapitalisme en op de ongebreidelde groei van het bedrijfsleven bijvoorbeeld, van multinationals, belastingontduikers, dat soort dingen. Maar links heeft daar niet een eigen verhaal tegenover weten te stellen, niet een eigen antwoord op gegeven.
Dus je bent het niet helemaal eens? Ik denk dat Nederland. Ik ben het met je eens dat politieke partijen vaak met een bepaalde economische consensus samen een bepaalde richting opgaan als een soort mammoetanker. En dat was de afgelopen 40 jaar inmiddels misschien iets sociaal-economisch rechtser en de laatste jaren iets sociaal-economisch linkser. Ik denk dat je dat inderdaad ook wel ziet onder kiezers, dat die juist ook sociaal-economisch linkser zijn geworden de laatste jaren. Maar dat de spanning meer zit op het sociaal-culturele, cosmopolitisch of conservatief, meer migratie, minder migratie, multiculturalisme, monoculturalisme. En dat juist daar de afgelopen 20... Inderdaad, dit is een sociaal-economisch consensus, maar ik denk dat die naar links beweegt. Maar dat sociaal-cultureel nog steeds, dat eigenlijk de afgelopen 20 jaar, als je ook kijkt naar de Tweede Kamerverkiezingen de afgelopen 20 jaar, dat eigenlijk het strijdtoneel is geweest. Wat voor links in heel veel opzichten vaak desastreus is.
Nog één ding hierover. Ik denk dat daar heb je gelijk in. Ik denk wel dat politiek is ook strijd. Dus over sociaal-culturele onderwerpen wordt heel verschillend gedacht. En wil het aanwakkeren van verschillen, denk ik, ook linkspartijen electoraal helpen. Maar als er consensus is over een onderwerp, is het voor linkse partijen veel moeilijk om te zeggen van dit is waar wij in geloven en dit is waarom u de dominante partijen VVD, CDA enzovoort moet verwerpen. Dat die strijd is op dit moment niet over die onderwerpen. En dat is denk ik in het nadeel van linkse partijen.
Ja, want je noemt het desastreus, Mark, de verkiezingen de afgelopen jaren. Als je kijkt naar het stemgedrag, dus niet de peilingen, pakken we even de laatste paar Tweede Kamerverkiezingen erbij en dan gecombineerd PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren, de laatste jaren denk erbij. 2010 samen 37% van de kiezers. 2012 38%. 2017 27%. En nu in de peilingen komen we dus uit op 24%. Dus dat dat lukt inderdaad. Het daalt alleen maar in plaats van dat het groeit.
Ja, en ik denk wat vaak bij verkiezingsuitslagen nog wordt vergeten, maar dat is denk ik een extra factor, is dat de PvdA op het laatste moment vaak nog heel veel heeft weten te verbloemen door een soort eindsprint te maken. Wouter Bos had dat in zijn tijd. Diederik Samsom had dat in 2012. En heel vaak dachten mensen, nou, dat valt eigenlijk nog wel weer mee, weet je wel. De PvdA, dus links-Nederland, het linkse blok, doet het eigenlijk nog best wel goed. Maar vaak was dat toch een soort van laatste moment effect. Ik denk dat die erosie van links echt wel heel erg diep en ernstig is.
Maar Guus, in 2012 stond Roemer met de SP in de peilingen op een gegeven moment op 32 zetels.
Ja, en die stortte toen helemaal in.
Ja, die stortte toen in. Maar ik bedoel, daar zaten een hoop kiezers achter. En dat was de SP en dat was, ja, weet je, dat moet toch ergens zijn. Mm-hmm. Dat is de SP ook nooit meer vergeten. Want die zetels, die moeten toch ergens zweven in de lucht.
Zijn en hun kiezers.
Zijn hun kiezers.
Ja, die moeten ergens zijn. Ik wil straks met jullie wat meer die verkiezingen ingaan, hoor. Maar eerst wat algemene. Want als je die percentages, Mark, ziet aflopen, hè, zo al die verkiezingen achter elkaar, wat is er gebeurd?
Heel veel. Ik denk dat het goed is om te beseffen dat waar we naar kijken in Nederland, dat niet uniek is. Dat je eigenlijk overal in Europa ziet dat links in het algemeen en sociaaldemocraten in het bijzonder het de afgelopen decennia slechter zijn gaan doen. En dan heb je het over een proces van 40 jaar waarin sociaaldemocratische partijen in de jaren 90 nog wel een opleving hebben gehad, maar de trend neerwaarts is. Wat in heel veel landen ook vaak op een gegeven moment met een hele harde klap is gegaan. Wat dan pasokificatie wordt genoemd naar de Griekse sociaaldemocraten die eigenlijk vanuit het niets in totaal ineenstorten. Dat hebben we in Nederland gezien met de PvdA 2017. In Frankrijk de Parti Socialist die bij de presidentsverkiezing in 2017, ik geloof 6,5% haalde. De Duitse SPD. Dit geldt voor bijna alle sociaaldemocratische partijen in Europa. En dat is ook niet zo gek, omdat ik denk dat het gevolg is van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen de afgelopen 50 jaar in veel westerse landen, in veel Europese landen, die zich niet beperken tot alleen Nederland of Duitsland. En die ontwikkelingen die raken de kiezersgroepen waar linkse partijen op konden rekenen en ook hebben gewoon het politieke landschap veranderd.
Maak eens concreet.
Nou, economieën zijn post-industrieel geworden. Dus dat betekent dat traditioneel linkse partijen konden rekenen op een deel van de, ja, wat dan blue-collar working class wordt genoemd. Dus de arbeidersklasse die met hun handen werkt als het ware. En omdat economieën meer dienstverlenend zijn geworden dan producerend, is die arbeidersklasse zowel in absolute als in relatieve zin kleiner geworden. Daar staat tegenover dat bevolkingen hoger opgeleid zijn, dus meer werken in de diensteneconomie, verstedelijkt zijn, dat er een middenklasse is ontstaan, waar linkse partijen zich ook meer op zijn gaan richten. En die linkse partijen zijn vaak, en die middenklasse is vaak ook cultureel anders dan de arbeidersklasse waar de linkse partijen vroeger op hoopten te rekenen. Dat wordt dan de stille revolutie van de jaren 60 en 70 genoemd, waarin de culturele dimensie belangrijker is geworden. En waar je ziet dat met name de linkse middenklasse kiezer vaak wat libertaire culturele opvattingen heeft. Dus bijvoorbeeld voor vrouwenemancipatie, voor homo-emancipatie, antidiscriminatie. En dat schuurt meer met het autoritairdere cultureel conservatisme van de arbeiderklasse. Wat niet betekent dat ze allemaal met een foto van Stalin over straat liepen, maar wel dat ze vaak meer belang hechten aan een duidelijke ordening van de maatschappij. Dat wordt dan door Ronald Engelhardt, een belangrijke politicoloog, postmaterialisme genoemd. Dus niet economische waarden die belangrijker zijn geworden in de samenleving en dus ook in het stemgedrag.
Sommige van die partijen, die GroenLinks bijvoorbeeld, die heeft die middenklasse natuurlijk wel in het vizier.
Is echt een product van deze ontwikkelingen. En dat zie je in heel veel Europese landen. Hè. De Duitse Groenen doen het best goed. Ik denk dat je het ook bij de Democraten ziet, dat zeg maar het postmaterialisme, dus een linkse politiek die zich minder vanzelfsprekend richt op een puur materialistische, economische politiek, dat die succesvol kan zijn, omdat er gewoon meer omdat er een soort politieke middenklasse is ontstaan die daar vatbaar voor is, die daar interesse in heeft. Nou, en al die ontwikkelingen, ook het feit dat de samenlevingen cultureel diverser zijn geworden door migratie, wat spanningen heeft opgeleverd, leidt ertoe dat linkse partijen veel minder dan vroeger kunnen rekenen op een vaste kiezerschare die zich ook rondom één politieke dimensie, namelijk de economische, organiseert. Dus je ziet een soort botsing ontstaan tussen economische argumenten die bij een deel van het electoraat aanslaan en culturele argumenten die bij een ander deel van het electoraat aanslaan. En linkse partijen proberen vaak beide groepen naar binnen te halen en dat lukt maar mondjesmaat. Ook omdat het traditionele electoraat gewoon minder groot is dan het vroeger was. Er wordt al vaak gesproken over de traditionele PvdA-stemmer. Ja, die mensen die bestaan steeds minder. Dus niet per se dat de PvdA die mensen echt kwijt is. Het is gewoon dat er minder mensen zijn die sociaal-economisch en sociaal-cultureel als traditionele PvdA-stemmer te kenmerken zijn. Een hele clichématige analyse inmiddels is dat links haar kiezers kwijtgeraakt is aan populistisch rechts, omdat ze het niet over cultuur willen hebben. Als je echt gaat kijken naar daadwerkelijk kiezersonderzoek, dan is dat heel beperkt. Heel concreet wordt er dan bijvoorbeeld gekeken naar de Deense sociaaldemocraten. Die staan sinds een aantal jaar een vrij restrictief migratiebeleid voor. Minder migratie, integratie of eigenlijk assimilatie eisen. Nou, die hebben het goed gedaan bij landelijke verkiezingen. De rechtspopulisten deden het bij die verkiezing slecht. Dus was al heel gauw de analyse, zie je wel, op het moment dat sociaaldemocraten en onder meer Asscher was wel bevattelijk voor deze gedachte.
Is er ook gaan kijken toen, hè?
Gaan kijken. Ja. Op het moment dat sociaaldemocraten cultureel conservatiever worden, kunnen ze die oude traditionele stemmer weer naar zich toe trekken van de rechtspopulisten. Maar als je dan daadwerkelijk gaat kijken naar kiesgedrag, ik geloof dat in Denemarken 9% van de nieuwe stemmers van de sociaaldemocraten van die rechtspopulistische partij kwam. Dus er zit heel weinig overlap in, ook omdat populistische partijen minder dan we vaak denken kunnen leunen op de traditionele arbeidersklasse, die nu helemaal veel kleiner is dan die 50 jaar geleden was. Het is een frame dat best vaak terugkomt. En rond verkiezingen zie je vaak ook dat journalisten dan naar een gebied gaan dat vroeger sociaal-democratisch was en nu rechts stemt. En voor een deel gebeurt dat ook. Maar het is minder sterk, denk ik, dan we vaak zeggen.
Ja, dat is wel waar, denk ik, wat je zegt, Mark. Het is natuurlijk wel nog een paar dingen, dat schoten me wel te binnen. Het is natuurlijk wel op het moment dat het sociaal-economische conflict verdwijnt, dat de poorten opent voor culturele botsing of cultureel conflict. En linkse partijen hebben zich volgens mij zeker in Nederland laten aanpraten dat het niet over identiteit moet gaan en dat ze niet daar een klassiek links of progressief verhaal moeten houden. Maar dat zou de arbeiders afschrikken. Dus we hebben het hier eerder in precies deze setting over het racisme-debat gehad. En linkse partijen hebben daar jaren gedoken in het racisme-debat. Omdat ze het idee hadden van nee, laten we maar niet over Zwarte Piet gaan praten. Want dan zijn we de arbeiders in de wijken helemaal kwijt. Dus het heeft volgens mij tot verlamming geleid bij links in Nederland. Ik wil nog even toevoegen in de Verenigde Staten, waar ik lange tijd correspondent was, heb ik gezien hoe links heeft geworsteld, ook met de opkomst van Trump. Daar is dat debat ook heel erg gegaan over sociaal-economisch versus sociaal-cultureel. Welk verhaal moeten we nou vertellen? Bij de Democraten kwam natuurlijk de democratisch-socialistische beweging erg op. Hè? Denk aan Bernie Sanders. Maar die beweging is veel minder identiteitsgedreven dan vaak werd gedaan. Het viel me op bij ik ben bij een democratisch-socialist in Virginia langs geweest, die een district won dat naar Trump was gegaan in 2016. En 2 jaar later bij de midterms, tussentijdse verkiezingen, wonnen de Democraten dat district. Dat was helemaal niet met een cultureel verhaal. Dat was omdat de democratische socialisten daar zagen dat een heleboel kiezers daar arbeiders uit de bouw waren. En arbeiders in de bouw die vallen heel vaak. En als je valt van een steiger, dan ben je voor je leven arbeidsongeschikt. Dus ze hebben hun hele campagne gebouwd rondom arbeidsongeschiktheidsproblemen van arbeiders. En daar hebben ze dat district mee gewonnen. Dus ze zijn wel degelijk in staat om die boodschap te vertellen. Het is niet allemaal zo identiteitsgedreven. Overigens, nog één ding daarover. Dat heeft denk ik echt heel veel invloed gehad. Het boek What's the Matter with Kansas van Thomas Frank uit 2004, meen ik. Waarin een schrijver, Thomas Frank, over zijn geboortestaat Kansas schrijft en eigenlijk onderzoekt hoe het is mogelijk is dat die staat, die heel erg bestaat uit boeren en fabrieksarbeiders, van een democratisch / gematigd republikeins bolwerk een soort Tea Party plek is geworden. En zijn verhaal is heel erg, en dat heeft heel veel indruk gemaakt bij democraten en bij progressieven wereldwijd, is dat kiezers niet altijd rationeel zijn en niet altijd in hun beste economische belang stemmen. Maar juist als ze het moeilijk hebben, gaan voor problemen die helemaal geen invloed in hun leven hebben. Bijvoorbeeld abortus of moreel verval of zoiets.
Waarom?
Wat Frank schrijft is van kiezers willen heel graag stemmen over problemen die ze niet kunnen oplossen. Dus ze willen gewoon hun woede kwijt. Hij schrijft op een gegeven moment, dat vond ik een mooi citaat altijd, dat heb ik ook nog wel eens gebruikt. Kansas kijkt alle problemen recht in de ogen, rolt de mouwen op en marcheert precies de verkeerde kant uit. En dat heeft dat idee heeft toch post gevat bij de Democraten, maar ik denk ook bij progressieven in Europa.
Ja, ik denk dat, volgens mij zat er bij Frank ook een soort analyse onder dat eigenlijk arme kiezers door de Republikeinen gemanipuleerd worden met religieuze argumenten om rechts te stemmen. Dus inderdaad, door te hebben over abortus, over moreel verval, kun je de armoede van die mensen maskeren. En dan hoef je daar niks aan te doen, hoef je het economisch systeem niet te veranderen. En zorg je dus ervoor dat mensen tegen hun economisch eigenbelang instemmen. Ik denk dat wat het onderschat is, dat zeker als je bedenkt dat de culturele dimensie in politiek de afgelopen decennia sterker is geworden, dat mensen ook niet enkel meer kijken naar wat in hun economisch eigenbelang is, maar in hun stemgedrag ook meenemen wat zij denken, waar zij culturele opbrengsten van verwachten. Dus wat misschien in hun idee cultureel eigenbelang is. Dus minder migratie. Als je wit conservatief bent, dan zou minder migratie of assimilatie van nieuwkomers het idee kunnen geven van culturele opbrengsten. Dus misschien dat het economisch hier heel weinig oplevert, of misschien zelfs geld kost, maar dat maakt dan minder uit, omdat je statusverlies kan voorkomen. Cultureel statusverlies. En het grappige vind ik dat deze analyse, en we hebben het dan vaak over arme witte kiezers, de rijkste kiesdistricten in de VS stemmen inmiddels bijna uitsluitend democratisch. Een partij die hun belastingen wil verhogen. Aan hen wordt eigenlijk nooit de vraag gesteld, zijn zij achterlijk en stemmen ze tegen hun eigen belang? Omdat die mensen, die stemmen voor de democraten, omdat ze daar een bepaalde cosmopolitisch idee achter hebben. Dus een liberaal wereldbeeld dat ze bevestigd zien en waar ze culturele opbrengsten van verwachten op het moment dat ze democratisch stemmen. Dus ik denk dat we af moeten van het idee dat mensen puur tegen hun economisch eigen belang in kunnen stemmen en dat het dan gek is. Omdat mensen dan vaak toch een verwachting hebben over culturele opbrengsten op het moment dat ze op zo'n rechtsconservatieve partij stemmen. En dat op dat moment voor hen belangrijker is dan de vrees voor inkomensverlies.
Terug van het grote verhaal, even iets kleiner of iets concreter maken. Als we kijken naar Nederland de afgelopen 10 jaar... hebben we 1 grote partij gehad en dat was geen linkse partij, dat was de VVD. Kun je, Petra, stellen dat Nederland gewoon kennelijk centrumrechts is?
Nou ja, als je naar de recente politieke geschiedenis kijkt, is dat toch niet zo. Ik bedoel, je hebt een hele grote PvdA gehad. Je hebt die SP heel hoog in de peilingen gehad. Dus ik denk niet dat je dat zo kan zeggen. Toch, Guus? Wij zaten samen in 2006 op de politieke redactie ook al. Toen stond de PvdA ook ongekend hoog in de peilingen. Dat was echt in de peilingen op 60 zetels, geloof ik.
Het heeft 60 gehaald, ja.
Ja.
GroenLinks, 8 zetels in de Kamer, komt weer op 8. De SP, 9 in de Kamer, komt nu uit op 15, 3 minder dan vorige week overigens. Partij van de Arbeid, 42 in de Kamer, nu op 60, 1 minder dan vorige week. Samen komt de linkse oppositie op 83 zetels.
Maart 2006, andere tijden.
Ja, dat is ongelooflijk. Ik herinner me nog die gemeenteraadsverkiezingen en het debat dat daar 's nachts was. En dat Paul Witteman aan Wouter Bos vroeg, heb je te vroeg gepiekt? Ga je dit kunnen vasthouden? Nou, dat was dus niet zo. Daarna kreeg je die campagne van 2006, weet je nog, Guus?
Met, zeker.
Wouter Bos, je draait en je bent niet eerlijk.
Bos, in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet
maar
eerlijk.
Maar wie draait hier nou? In uw verkiezingsprogramma staat
niet
niks.
Eerlijk, meneer Bos.
In de stemwijzer
u
staat iets wat niet klopt.
En u bent niet eerlijk.
En toen ging die hard onderuit. Toen ging de PvdA hard onderuit.
Ja, ze gingen heel hard onderuit. Bos zei later dat hij die 60 zetels nooit heeft geloofd. Dus dat hij dacht dat de hype die rondom hem ontstond niet terecht was. Hij verloor de verkiezing uiteindelijk van Jan-Peter Balkenende, maar haalde toch nog best een behoorlijk goed resultaat. Alleen de populariteit van Bos verbloemde wel dat daaronder wel echt een erosie van de partij gaande was, denk ik. De PvdA was eigenlijk onder Kok, hè, onder Paars al heel erg aan het ontideologiseren. Bos ging daarmee door. Iedereen die de Woutertapes heeft gezien, ziet Wouter Bos ook worstelen met het gebrek aan een verhaal, aan een boodschap, aan een centrale gedachte überhaupt. Wat wil ik eigenlijk? Hij zegt op een gegeven moment, ja, ik wil geloof ik dat iedereen het een beetje beter krijgt. Dat is een wat magere invulling van de sociaaldemocratie. Dus daar was dat proces denk ik al wel gaande van leegloop.
toen was de partij nog wel een grote partij, hè, met 33 zetels. De SP was dus ook wel groot. En toen in 2010, die verkiezingen, de PvdA bleef groot. De SP ging echt terug, bam, in één keer naar 15 zetels. Wat gebeurde daar, Mark?
In 2010 leek het er zelfs nog even op dat de PvdA de grootste zou worden. Een strijd tegen Mark Rutte, die eigenlijk pas diep in de nacht beslecht werd in het voordeel van de VVD. En Job Cohen werd toen geen premier, geen burgemeester van Nederland, maar oppositiepoliticus in een erg ongelukkige rol voor hem bleek. Ik denk dat eigenlijk de verkiezingen van 2012 nog interessanter zijn. Petra zei het inderdaad al, de SP stond toen heel hoog. Ik geloof dat ze op het hoogtepunt in de peilingen, volgens mij was dat ook de eerste dag van de verkiezingen, op 39 zetels stonden. En naarmate de campagne vorderde, ging er elke dag een paar af, om uiteindelijk weer op 15 uit te komen. Maar wat dat toonde was, denk ik, dat juist 2012 was een super fascinerende verkiezing, om heel veel redenen. Het was midden in de economische crisis en het ging alleen maar over bezuinigen. Het ging over economische onderwerpen. Terwijl de verkiezingen van 2010 en ook van 2017 veel meer gingen over culturele onderwerpen. Over migratie, over
identiteit,
over integratie vooral ook. Nou, dus je zag toen ook, dat zijn ook verkiezingen waarin de PVV het beter deed dan de SP bijvoorbeeld. Twee partijen die deels in dezelfde vijver van conservatieve kiezers zoeken, vissen. En in 2012 zag je dus dat op het moment dat het over economie ging, het links lukte om best hoog te peilen. Eerst met de SP en vervolgens bij de PvdA. Dat is toen met de SP totaal in elkaar gestort in de campagne. Ik denk dat dat ook komt omdat de SP gezien werd als een uitdager van Rutte. Daar gaandeweg de campagne dat steeds minder werd. Ook omdat ze heel erg regeringsveeg wilden zijn. Terwijl kiezers denk ik juist van de SP op dat moment verwachten dat ze een felle tegenstem waren tegen Rutte. En naarmate ze dat minder werden, Roemer ging zich verexcuseren voor het feit dat hij had gezegd zich niet aan de 3% norm van Brussel te willen houden. De SP wilde ineens toch echt wel heel erg gaan bezuinigen om te laten zien dat het quote-unquote een serieuze partij was. Waardoor ze de aantrekkingskracht denk ik van kiezers verloren. En dat momentum kwam toen bij Samson. Nou, die haalde uiteindelijk 38 zetels en hij werd daarmee het linkse alternatief voor Rutte. En die 38 zetels, je zei het net zelf, dat is meer dan de drie linkse partijen op dit moment samen peilen.
Maar Roemer maakte ook echt fouten, hè, in die campagne. En Samson kwam met een verhaal dat enorm aansprak, met zijn eerlijke verhaal. Dus dat, weet je, die momenten in die debatten waren ook heel bepalend.
Zeker, ja. Nee, Roemer was uiteindelijk natuurlijk, er werd aan het begin van die campagne heel erg gesproken over premier Roemer. Maar hij was uiteindelijk natuurlijk gewoon, draaide hij een vrij slechte campagne.
Maar dan gaat het dus echt toch niet per se om de ideeën, maar weer wel om degene die ze uitdraagt.
In partijen wel, ja. Maar je zag dus wel dat tijdens een campagne die over economisch onderwerp gaat, een linkse partij, eerst de SP en uiteindelijk op de verkiezingsdag de PvdA, hoog kan scoren en zelfs bijna de grootste kan worden.
Maar je zag toen ze gingen regeren in Rutte 2, de PvdA al vrij snel heel laag ging staan in de peilingen. En dat is nooit meer goed gekomen. Dus ook niet bij de uitslag, bij de verkiezingen daarna. Maar weet je, het was heel snel verdampt, die zetels die ze hebben gehaald. Daar was virtueel weinig meer van over. En het opvallende was toen ook dat de SP dat niet kon overnemen. Het lukte ze niet om die kiezers naar zich toe te trekken.
Dachten ze toen dat ze dat wel konden?
Ja, dat vonden ze ook een afgang voor zichzelf. Zo voelden ze dat. Weet je, de PvdA, daar bleef heel weinig meer van over. Die bezuinigde Nederland kapot in hun ogen. En die kiezers die gingen niet naar hen toe. Die kozen een andere kant.
Hoe verklaarden ze dat zelf bij de SP?
Ja, ze zagen dat het internationaal dus heel slecht ging met links, ook in Europa. En ze hadden het idee dat kiezers boos waren op de PvdA, op een linkse partij, op links beleid, en dat zij daar dan ook de klappen van kregen. Maar het was heel frustrerend voor ze.
Ja, Matthijs Rodijn deed dus onderzoek naar die achterbanden. Laten we heel veel luisteren naar wat hij zegt over de SP.
Het eerste dat opvalt als we kijken naar sociaal-demografische kenmerken is dat de SP vooral populair is onder de wat lager opgeleide. En net als de kiezers van de Partij voor de Dieren zijn het mensen die weinig vertrouwen hebben in de politiek. In veel jaren zijn de kiezers van de SP positiever dan gemiddeld over immigratie. Maar wat interessant is dat het verschil de laatste jaren iets kleiner lijkt te zijn geworden met andere kiezers. Heel duidelijk zijn SP-kiezers wel negatiever over Europese integratie. Ze zijn duidelijk een stuk eurosceptischer. En ik denk dat het meest in het oog springende resultaat, als we kijken naar de SP eigenlijk is, dat ze niet heel links zijn op sociaal-culturele thema's. En dit is iets waar de partij zelf ook duidelijk mee geworsteld heeft. De vraag is natuurlijk in hoeverre de partij moet proberen om op dit vlak wat rechtsere kiezers te mobiliseren. Dat blijft een hele grote vraag, zeker als de partij het niet goed doet in de peiling of als de partij het niet goed doet tijdens verkiezingen. We weten als politicologen dat er hier behoorlijk wat electorale ruimte zit. Er zijn veel mensen die sociaal-economisch links zijn, maar sociaal-cultureel rechts zijn. De grote vraag is dan natuurlijk of de partij in die ruimte wil springen. En daarover bestaan echt verschillende ideeën binnen de partij.
Er is een enorm gat, hoor je Rodijn hier zeggen, op sociaal-cultureel conservatief en sociaal-economisch links. Waarom springt de SP daar niet in?
Nou, dat hebben ze wel geprobeerd. Ze wisten heel goed wat daar zich afspeelde. Ik ben af en toe met SP'ers op reportage geweest in wijken waar de PVV heel groot was geworden en waar zij vroeger groot waren geweest. Dus ze hebben het onder hun ogen zien verdwijnen. Dus ze hebben heel erg geprobeerd ook onder Ron Meijer, toen hij partijvoorzitter werd, om dat terug te winnen met een nieuw verhaal. Met conservatiever over migratie, met strenger daarop, strenger over integratie. En dat is niet gelukt. Er was veel verzet bij een deel van de partij van de actieve partijkader, dat daar niks van moest hebben. Dus ze hebben het geprobeerd, maar ze hebben het niet het beeld kunnen veranderen van hun eigen partij.
Dat is wel interessant. Dus de kiezersgroep zou eventueel groter kunnen zijn, maar hun eigen kader is het er niet mee eens. En dus nemen ze dat dan voor lief eigenlijk?
Nou ja, het is gewoon, ze kregen het niet voor elkaar. Ze kregen dat niet als een duidelijk beeld naar buiten. Ook omdat op de partijraad was er ruzie tussen het ene deel van de partij dat daar niks van moest hebben. En het andere deel dat juist wel heel graag wilde.
Wat ik ook nog wel interessant vind aan wat Rodijn zegt, is dat eurosceptische deel van de achterban. Eigenlijk zou je denken, waarom zeggen ze bij de SP niet gewoon keihard, ja, we moeten uit de EU?
Ze willen de euro.
Oh ja, uit de euro. Ja, ja, ja. Maar het is niet iets waar ze heel actief campagne op voeren.
Nee, maar dat komt denk ik ook omdat dit nu geen heel relevant thema is waar heel veel kiezers hun stem op bepalen. Dus wanneer ze dit, wanneer we nu een campagne zouden hebben zoals die in 2012, dus over bezuinigingen en Europese bezuinigingsconsensus en ook Europese bezuinigingsregels, dan kan ik me voorstellen dat dit een populair standpunt zou kunnen zijn om die links-conservatieve kiezers te trekken. Maar deze verkiezingen, ja, die gaan niet over de euro of over bezuinigingen. Dus denk ik dat het nu minder relevant is, minder, ja, zoals het politicologen dat noemen, salient, minder prominent in de overwegingen van kiezers.
Ja, bij de Europese verkiezingen hebben ze het ook niet naar voren kunnen brengen. Hè? Daar zijn ze. Nee, ik bedoel, daar zijn ze onderuit gegaan.
Wat mij gewoon wel echt verbaast bij de SP, ze staan nu op 10 zetels in de peilingwijzer. Ze hebben er nu 14 in de Tweede Kamer, dus ze staan op verlies. En als je dan kijkt naar het onderwerp op dit moment, is natuurlijk corona. En dat vertaalt zich dan ook naar de zorg, naar doorgeschoten marktwerking in de zorg. Iedereen heeft het erover. Marijnissen die probeert dan overal te zeggen, ja, dit bewijst onze gelijk. Hè? Ons gelijk, dat deed ze laatst nog bij je M.
Kijk, er wordt vaak tegen mij gezegd bijvoorbeeld van, nou, het ene na het andere idee van de SP wordt nou overgenomen. Ja. Klopt, net hadden we het over het verhogen van het minimumloon. Ja. Nou, dat roepen wij al heel lang. We zijn lange tijd toch een beetje voor gekke Henkie weggezet. En nu zeggen steeds meer partijen het. Maar neem vandaag ook de werkgevers. Ons voorstel van winstdeling, daar hebben we nog pas een wet voor ingediend. Notabene de werkgevers zeggen nu, we moeten toe naar winstdeling. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ja, dit zegt zij dan, maar uiteindelijk verzilvert ze het niet. Dat verbaast me altijd bij dit soort partijen.
Ja, daar winnen de SP'ers zichzelf ook enorm over op. Weet je? Van dit is ons verhaal en heel veel mensen zijn het ermee eens. En toch lukt het niet om dat bij verkiezingen daarmee heel veel kiezers te trekken. En ze hebben zich ook al een tijdje voorgenomen om daar niet al te verongelijkt over te doen. Want dat trekt ook weer, is ook weer niet heel aantrekkelijk als je voortdurend zegt dat je gelijk hebt achteraf. Maar ja, goed, ze kunnen het soms toch niet laten.
Ja, ja. Want ze zien dan dat, wat ze vaak zeggen is bijvoorbeeld, de VVD die heeft onze ideeën overgenomen. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, dus blijkbaar heb je jezelf overbodig gemaakt of zo.
Ja, dat is ook vaak de paradox van de PvdA geweest. Hè? Dat op een gegeven moment gingen alle partijen de verzorgingsstaat omarmen. En werd het minder vanzelfsprekend om PvdA te stemmen om die verzorgingsstaat te behouden. Ja, als iedereen het ermee eens is. Dat zeiden PvdA'ers in het beginjaren ook. Hè? Het is mooi als je op een gegeven moment jezelf overbodig kan maken.
Zullen we meteen maar door naar de PvdA? Want Rodijn deed ook onderzoek naar de achterban van de PvdA.
Er is één vlak waarop de PvdA-kiezer dat duidelijk uitspringt als we kijken naar de sociaal-demografische kenmerken. PvdA-kiezers zijn oud. En dit is echt een thema, denk ik, waar de PvdA echt wat aandacht aan zou moeten besteden. In tegenstelling tot de kiezers van de Partij voor de Dieren en SP-stemmers hebben PvdA-stemmers behoorlijk wat vertrouwen in de politiek. Op alle vlakken, sociaal-economisch, ethisch en sociaal-cultureel, zijn ze linkser dan andere kiezers. En ze zijn ook een stuk positiever dan zowel kiezers van de SP als kiezers van de Partij voor de Dieren over immigratie en Europese eenwording. Interessant genoeg hechten PvdA-stemmers minder belang aan klimaat dan de andere linkse kiezers. Zoals ik al zei, ik denk dat het grote probleem, de grote uitdaging van de partij, de leeftijdssamenstelling van het electoraat is. Ik denk dat de partij er echt alles aan moet gaan doen om meer jonge kiezers aan zich te binden.
De PvdA is een beetje een omroepvereniging. In de zin van dat het een heel oude achterban is die toch die op een gegeven moment gewoon aan het verdwijnen is. De PvdA is nooit ingeslaagd om de taal voor een jongere generatie te spreken of aan te spreken bij onderwerpen van deze tijd. Dat is denk ik een groot probleem voor de PvdA geweest. Zij moeten echt uitkijken dat ze op een gegeven moment niet helemaal door GroenLinks worden overgenomen, als je puur naar demografie kijkt.
Hoewel die kiezers dus niet per se klimaat belangrijk vinden, of eigenlijk het minst. En bij GroenLinks is dat juist weer het meest. Dus...
Ja, maar dat is denk ik ook wel leeftijdsgebonden misschien.
Ja, dus je ziet denk ik de PvdA-kiezer uitsterven. En er komt niet echt iets voor in de plaats van wat jongere generaties, jongere linkse kiezers, andere politieke voorkeuren hebben en andere thema's belangrijker vinden dan die oudere PvdA-kiezer, zeg maar. Dus lager opgeleide linkse kiezers, die gaan misschien eerder naar de SP. Of misschien ook de PVV. En hoger opgeleide linkse kiezers vinden eerder aansluiting bij of bij één, waar we het zo denk ik nog over zullen hebben, of bij GroenLinks inderdaad. Dus de uitdaging voor de PvdA is denk ik, en dan komen we eigenlijk terug bij een discussie die we net ook al voerden over cultureel conservatief of progressief en identiteitspolitiek. Kijk, sociaaldemocratie is altijd gegaan over de verheffing van gemarginaliseerde groepen. Traditioneel hebben we het dan over de arbeidersklasse en dan de witte arbeidersklasse. Maar er zijn natuurlijk de afgelopen decennia meer groepen opgekomen die zich geëmancipeerd hebben, die zich als gemarginaliseerd voelen en die daar ook verheven willen worden en zich willen emanciperen, zich willen politiek mobiliseren. En dat zijn vaak onder jongere linkse kiezers, zie je daar meer sympathie voor dan onder oudere kiezers. Dus de vraag is denk ik ook voor de PvdA in hoeverre ze die cultureel progressieve strijd meer willen gaan voeren. Ik merk dat overigens in de woorden van Ploemen al iets meer dan in de woorden van Asscher. Asscher was denk ik iets meer bezig met die cultureel conservatieve, met dat cultureel conservatieve verhaal. Ploemen heeft het in elk interview over vrouwenstrijd, over antidiscriminatie, over homorechten. Ik denk dat dat ook een manier is. Ik denk dat het heel erg vanuit haarzelf komt overigens. Maar ik denk
internationalisme
ook. Internationalisme inderdaad. Maar dat het wel een manier is om een bruggetje te slaan naar jongere linkse kiezers. En daarmee voor de PvdA ook naar een duurzamere kiezersbasis. Volgens mij de Europese verkiezingen van 2019 zijn heel interessant. Toen won de PvdA natuurlijk met Frans Timmermans. En toen was daarna binnen de PvdA de analyse, mensen durven weer PvdA te stemmen, dus de weg naar boven is ingezet. Maar als je dan vervolgens in het kiezersonderzoek ging kijken, dan zag je dat heel weinig mensen PvdA stemden, omdat ze PvdA wilden stemmen, maar vooral ook Timmermans wilden stemmen. Dus misschien dat mensen het wel, ze vonden het prima dat het dan een PvdA'er was, maar ze waren niet ineens PvdA-stemmer geworden. Bovendien speelden daar denk ik ook opkomsteffecten mee dat Europese verkiezingen stemmen minder mensen. Mensen die vaker gaan stemmen zijn ouder. Dus het gewicht van de PvdA-stemmer woog ook zwaarder dan dat van groepen die niet kwamen opdagen.
Waar de PvdA dus echt op zoek moet naar die jonge kiezer om in leven te blijven, zal ik maar even zeggen. Is er een andere partij die jonge kiezer al wel weet te trekken? En dat is
GroenLinks heeft het duidelijkste sociaal-demografische profiel. Het zijn voornamelijk vrouwen, mensen uit de grote stad, hoger opgeleide en jonge mensen die op GroenLinks stemmen. Qua opvattingen lijken GroenLinks-stemmers behoorlijk op mensen die op de PvdA stemmen. Maar op alle vlakken zijn ze net nog een stukje radicaler. Ze zijn net iets sociaal-economisch linkser, iets progressiever, iets cosmopolitischer. En ook hebben ze net weer iets meer vertrouwen in de politiek. En het belangrijkste verschil met de PvdA is dat ze klimaat heel belangrijk vinden. Een stuk belangrijker dan kiezers van de PvdA. Ik denk dat het voor de partij vooral belangrijk is om jonge kiezers naar de stembus te lokken. De partij is populair onder jongeren. Jongeren vinden klimaat belangrijk, zijn gemiddeld vrij cosmopolitisch. En de grote uitdaging is denk ik om deze jongeren ook echt te mobiliseren. En daarbij is het voor de partij heel erg belangrijk het klimaatissue hoog op de agenda te krijgen midden in deze coronatijden.
Wat ik wel interessant vind is, ik sprak Wijnand Duivendak, dat is de campagneleider van GroenLinks. En die vertelde over het kiezersonderzoek dat zij zelf doen. En ondanks corona, waar veel andere partijen bezig zijn met zorg, met economie, zegt hij dat tijdens corona, dus gerekend vanaf maart vorig jaar toen het allemaal begon, is klimaat bij hun kiezers, bij hun kiezersgroepen, 10 procentpunt belangrijker geworden. Dus het is alleen maar, dus zij zijn echt van plan om ook echt een klimaatverhaal te gaan vertellen tijdens deze campagne. En volgens hen is dat 30 zetels groot. Dus mensen voor wie het stemmotief klimaat, voor wie dat onderwerp op instaat, is dus 30 zetels groot. Ze kijken dus ook niet naar wat zijn onderwerpen die Nederlanders in het algemeen belangrijk vinden in die campagne, maar gewoon heel gericht mensen die eventueel dus in hun set GroenLinks hebben staan van partij waar ze op zouden kiezen. Wat willen die horen?
Ik vraag me wel af hoe ze die campagne in de coronacontext willen voeren. Want ik denk dat de groep kiezers voor wie klimaat belangrijk is inderdaad heel groot is. En je vindt die kiezers bij bijna alle partijen, denk ik wel. Je hebt trouwens ook een groep, zeg maar, negatieve klimaatstemmers misschien, die bij Forum voor Democratie zit en die zich keren tegen de klimaatwaanzin of klimaathysterie of zoiets. Corona heeft natuurlijk alles wel in een ander licht geplaatst. En je ziet Jesse Klaver in debatten soms ook wel een beetje worstelen, vind ik, met het vinden van de goede toon. Waar ik het gevoel had dat met name Lodewijk Asscher, die nu dus weg is, dat toch wat eenvoudiger kon.
Ja, wat ze proberen te doen volgens mij is, weet je, we hebben nu een enorm crisisbesef. En dat besef vasthouden en de volgende crisis, of de andere crisis, daar de aandacht voor vragen. Dat zie je steeds ook wel gebeuren in debatten.
Want de vraag die zij dus stellen aan die kiezersgroepen is, wat is het belangrijkste probleem dat de politiek nu moet oplossen? En dan zegt dus een groot deel van hen, van hun kiezers, klimaat. Dus misschien is het juist, Guus, omdat ze zien dat ze in corona, in dat debat, eigenlijk niet echt een stem kunnen vinden. Of niet, het werkt niet echt, laat ik het zo zeggen. Dus ze hebben het op allerlei manieren geprobeerd. Hè. Klaver heeft vaak in de Kamer gezegd, wij steunen het beleid van dit kabinet waar het corona betreft. Hij heeft ook vaak genoeg met gestrekt benen er tegenin gegaan. Maar ze zien dat het gewoon niet helemaal, het werkt niet.
Nee.
Dus probeer ze onderwerp-eigenaar van een ander onderwerp te worden en dat dan maar groter te maken. Maar of dat lukt, dat vraag ik me inderdaad ook af. We hebben nog eentje laten uitzoeken door Matthijs en dat is de Partij voor de Dieren.
Als we gaan kijken naar de sociaal-demografische kenmerken, dan zijn dit met name de hoger opgeleide, de vrouwen en de mensen die in stedelijke gebieden wonen die hierop stemmen. Mensen die dierenwelzijn en klimaat belangrijk vinden. Wat ik interessant vond, is dat deze mensen weinig vertrouwen hebben in politieke partijen. In het algemeen is het electoraat van de Partij voor de Dieren heeft weinig politiek vertrouwen. Interessant genoeg zijn de kiezers van de partij weinig eurosceptisch. Of ze zijn ongeveer even eurosceptisch als de gemiddelde kiezer. Dit is vrij opvallend omdat de partij zelf behoorlijk eurosceptisch is. Dus op dit vlak lijken de kiezers enigszins af te wijken van de partij. En wat ook interessant is, is dat er op het gebied van opvattingen over immigratie zich een verschuiving heeft voorgedaan. De kiezers van de Partij voor de Dieren zijn met de jaren een stuk positiever over immigratie geworden. Dit kan twee dingen betekenen. Aan de ene kant is het mogelijk dat de vaste aanhang positiever is geworden, dus dat zij echt van opvatting zijn veranderd. Maar ten tweede is het ook mogelijk dat het komt doordat er nieuwe kiezers bij de partij zijn gekomen. De partij is namelijk gegroeid in deze periode en het zou kunnen dat de partij steeds meer cosmopolitisch ingestelde mensen is gaan aantrekken en dat hierdoor het electoraat in zijn geheel steeds positiever over immigratie is geworden.
Wat ik altijd denk bij de Partij voor de Dieren, in debatten merk je daar helemaal niets van. Maar ik krijg soms wel het gevoel dat wel leeft bij de achterban, is juist in het coronadebat is hun rol best interessant, vind ik. Omdat ze ten eerste de coronacrisis koppelen aan dierenwelzijn. Dat doen ze eigenlijk consequent vanaf dag één dat de crisis uitbrak. Dat zeggen, we moeten naar een fundamenteel andere relatie mens en dier toe. En daar werd in het begin heel honend over gedaan. Ik herinner me ook Mark Rutte op een gegeven moment daar een beetje smalend over doen in de Tweede Kamer. Van nou, u heeft uw prioriteiten ook niet op orde, mevrouw Ouwehand. Maar ze raakt wel een punt dat inmiddels vrij algemeen wel is, is, wordt gezien als een groot probleem. Ook de gezondheidsrisico's van de bio-industrie. Dat ten eerste. Ten tweede verdenk je ze er toch altijd van dat ze een beetje op twee borden schaken. In die zin dat bij de Partij voor de Dieren ook een deel van de achterban in de corona-sceptische hoek te vinden is. In die zin dat daar ook kiezers rondlopen die niet geloven in mondkapjes, die niet geloven in beperkende maatregelen.
Vaccinaties
inderdaad. En dat is ook een deel dat de Partij voor de Dieren moet bedienen. Dat maakt hun boodschap. Daarom ben ik ook benieuwd naar hoe Esther Ouwehand dat in de campagne gaat adresseren. Want dat heeft ze tot nu toe, dat doet ze in de Kamer nooit.
Nee, ik hoor haar tijdens coronadebatten niet. Nee. Ja, ze gebruikt geen woorden waardoor je zou kunnen zeggen van, hè, wat je bij Wilders bijvoorbeeld ziet is, die bedient altijd de mensen die voor het vaccin zijn, maar ook mensen die daar wat tegen hebben. Die noemt dat, die voegt dat altijd samen als hij het over vaccinaties heeft. Maar bij Ouwehand merk ik dat niet.
Dat doet zij niet, nee. Maar ik ben wel benieuwd of zij die groep op een of andere manier gaat aanspreken.
En hoe groot die groep is ook binnen de Partij voor de Dieren.
Ja. Ja.
Nou, om het eventjes overzichtelijk te houden, hebben we Matthijs ook nog maar even gevraagd om het samen te vatten. Wat nou de verschillende overeenkomsten tussen al deze verschillende partijen zijn, de achterbannen.
Als we gaan kijken naar de sociaal-economische dimensie, dan zien we aan de ene kant de SP en GroenLinks die wat linkser zijn. En aan de andere kant de PvdA en de Partij voor de Dieren die wat rechtser zijn. Het is wel belangrijk om hier te benadrukken dat de verschillen echt heel erg klein zijn. Op ethisch vlak zijn er bijna geen verschillen. Alle partijen zijn behoorlijk progressief. De verschillen zijn er eigenlijk als we gaan kijken naar de sociaal-culturele en de politieke dimensie. Op sociaal-cultureel vlak, denk aan immigratie en Europese eenwording, dan heb je aan de ene kant heel duidelijk de PvdA en GroenLinks. Zij zijn behoorlijk cosmopolitisch ingesteld. Aan de andere kant heb je de SP, die een stuk nationalistischer is. De Partij voor de Dieren zit daar een beetje tussenin, maar zit een stuk dichter weer tegen de PvdA en GroenLinks aan. Het politieke vertrouwen, de politieke dimensie. Hier zie je eigenlijk dezelfde kloof. De PvdA en GroenLinks aan de ene kant. Zij hebben veel vertrouwen in de politiek. En de SP en de Partij voor de Dieren aan de andere kant. Ze hebben een stuk minder vertrouwen.
Wat wel interessant is aan het begin hoorden we dus, deze hele groep kiezers is tussen de 10% en 20% groot. En er komen eigenlijk alleen maar meer partijen bij die diezelfde groep willen bedienen. We noemden net al eventjes NIDA, Bijeen, Denk zit er natuurlijk ook bij. Dus dat wordt, dus die gaan allemaal van elkaar afsnoepen. Want het lukt niet echt om van die andere 80-70% wat af te snoepen.
Ja, je ziet een enorme splintering op links. Ja.
Dat komt denk ik ook omdat voor al die kiezersgroepen dus bepaalde onderwerpen belangrijker zijn geworden. Die moeilijk met elkaar te verenigen zijn in één grote linkse massapartij, zeg maar. Dus in theorie zou je kunnen zeggen, tel het allemaal bij elkaar op en je hebt één grote linkse partij. Die veel groter is dan de VVD. Dus daarmee kan links naar het torentje. Maar ik denk dat omdat heel veel van die kiezers dus zo van elkaar verschillen, dat in de praktijk eigenlijk niet te doen zou zijn.
Ja, en tegelijk zie je, daar schrijft onze collega Tom-Jan Meus ook over, zie je een afkeer bij kiezers van die versplintering. Dus het zou juist ook een goed idee kunnen zijn voor links, zou je kunnen denken, om bij elkaar in één grote beweging te gaan of partij.
Ja, maar als je dan Roda net hoort, het zijn wel verschillende groepen die ze bedienen.
Ja, maar die zie je ook bij het CDA toch wel.
Ja, zeker.
Toen het CDA heel groot was, zag je dat ook heel duidelijk.
Zeker nog, het CDA is altijd trots op geweest. Ja. Dat ze verschillende politieke stromingen onder één in een tentdak konden verenigen.
Brede volkspartijen, daarom wisten ze, als je de protestanten en de katholieken samen kan krijgen, dan moet dat toch ook wel lukken met mensen die sociaal, cultureel misschien wat conservatiever zijn dan wat anderen. Is dat dan de analyse?
Hoeveel zetels heeft het CDA tegenwoordig?
Ja.
Dit is een retorische vraag, Mark.
Ja.
Analyse, zeg maar, 30 jaar 18, geleden helemaal klopte. Maar dat die nu in een hyper-identitaire en ook versplinterde samenleving veel minder succesvol kan blijken. dat er misschien best wat kansen zitten bij een fusie of een nauwere samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA. Of om een links-progressieve partij te vormen. Die misschien inderdaad wel 30 zetels zou kunnen halen. Maar dat de SP daar bijvoorbeeld echt weer niet bij zal passen. Want op het moment dat stel de SP gaat mee in zo'n fusiepartij, dan zul je denk ik zien dat de links-conservatieve kiezer afhaakt en of niet gaat stemmen, of naar de PVV zal gaan. Dus het is niet 1 plus 1 plus 1 is 3, zeg maar.
Maar goed, het is ook wel een beetje kiezen tussen twee kwaden. Zolang ze dit niet doen, is er dus ook geen sprake van een soort linksmachtsblok. Hè? Een echte linkse stem. Ze proberen het wel. Hè? Dus Ploemen zei deze week in de Volkskrant in een interview dat ze, als ze zou formeren, dat zou willen doen met GroenLinks erbij. Of anders de SP, het liefst gewoon met z'n drieën. Hè? Dus ze maken wel dat soort onderlinge afspraak. Maar het is ook wel de vraag, hoeveel is dat waard als één van de drie straks een uitnodiging krijgt aan de formatietafel en de rest niet?
Ja, het gaat recht op aankomen. Want al die drie linkse partijen willen volgens mij heel graag gaan meeregeren.
Nou, bij GroenLinks zijn ze zich echt al aan het voorbereiden, hè, op die formatie. Best wel boeiend. Het is zelfs al van invloed op de campagne. Dus ze hebben voor zichzelf bepaald wat zijn de onderwerpen waar wij eventueel concessies op kunnen gaan doen tijdens een formatie. Die onderwerpen, daar moeten we dus niet te hard campagne op voeren. Want dan lijkt het alsof wij beloftes aan het maken zijn die we dan straks aan de formatietafel eventueel kunnen gaan breken. Ze hebben zich daar echt voorgenomen. Wij gaan niet nog een keer als een groentje aanschuiven. Dus ze zijn allerlei gesprekken aan het voeren met ook mensen met ervaring met formeren. Ook van andere partijen. Juist van andere partijen, want ze hebben zelf natuurlijk niet echt ervaring. Dus ze zien het al wel gebeuren. Ja, stel je voor dat zij straks die uitnodiging krijgen van de VVD. Maar ja, dat de PvdA en de SP daar niet bij zitten, betekent dat dan dat GroenLinks er überhaupt niet gaat zitten?
Dus de grote vraag gaat zijn, laten ze zich uit elkaar spelen of niet? Ja. Wat willen ze het liefste? Samenwerken of meeregeren?
Ja.
Voor die partij speelt het ook gewoon mee dat op het moment dat als ze als enige linkse partij in een coalitie gaan zitten met bijvoorbeeld VVD en CDA, dat ze dan vermorzeld worden. Dat ze gewoon ook een linkse partij in hun coalitie nodig hebben om zelf ook sterker te staan, om een sterke onderhandelingspositie te hebben.
Ja, daarom wilde D66 per se GroenLinks er nog bij houden bij de vorige formatie.
En overigens, als we het hebben over nauwere samenwerking, ja, kijk, ik vind het heel vanzelfsprekend dat PvdA liever met GroenLinks erbij wil regeren dan met de VVD alleen. Ook gezien de vorige kabinetsperiode. Maar er wordt al heel lang gesproken over die nauwe linkse samenwerking. Een jaar geleden, een van de laatste bijeenkomsten voor corona, vond plaats in de Tolhuistuin. Daar zouden de drie linkse leiders met een gezamenlijke boodschap komen. Namelijk gezamenlijk optrekken in de begrotingsonderhandelingen. Dat leek een opmaat naar meer samenwerking. De week erop was ook het PvdA-congres waar een motie werd aangenomen tot nauwe linkse samenwerking. Er werd gesproken over stembusakkoorden, over misschien zelfs een gezamenlijke kandidatenlijst, ook in de GroenLinks-achterban of onder de GroenLinks-leden werd daar heel erg over gesproken. Er werd een motie aangenomen op het congres om op te roepen tot nauwere samenwerking met de PvdA. En ja, als dan die nauwe samenwerking in de praktijk is, dat je voor de verkiezingen zegt elkaar vast te gaan houden, dan is eigenlijk, nog best beperkt, toch? Er is een jaar lang zoveel over gesproken en uiteindelijk is het enige waar ze mee gekomen zijn, we willen met elkaar regeren. En niet wat dan precies de gemene deler moet zijn van zo'n regeerakkoord. Dus er is geen stembusakkoord of zo. Er is alleen de uitspraak of de toezegging of de wens om met elkaar te gaan regeren.
Dat is
ik vind het best beperkt eigenlijk. Na een jaar waarin zowel vanuit de partijen waarin vanuit de partijen zo'n nadruk is gekomen op linkse samenwerking. Ja, het is best schamel.
Maar het is een oude linkse traditie om gezamenlijk op te trekken. Den Uyl had ooit de meerderheidsstrategieën. Dat betekende dat alleen zeg maar, door andere progressieve partijen vast te houden, je gezamenlijke meerderheid in een kabinet kon zijn en dus ook echt links beleid kon gaan voeren. Daar maakten ze destijds, het mislukte ook wel, maar daar maakten ze destijds echt een centraal punt van. Maar ze zijn nu toch helemaal niet meer in de gelegenheid om dat soort eisen te stellen. Het zijn drie toch betrekkelijk kleine partijen. Met bovendien andere interne dynamiek. Voor GroenLinks is meeregeren nu echt, denk ik, voor het voortbestaan van die partij echt heel belangrijk. Dat zien ze zelf ook zo. Voor de PvdA ligt dat natuurlijk heel anders. Als die straks van 9 naar 10 of 11 zetels gaan, vraag ik me af of de PvdA of het voor het profiel van de PvdA's verstandig is om aan te schuiven. Dus ze hebben allemaal hun eigen, ook hun eigen belangen, hun individuele belangen. Dus die hele meerderheidsstrategie, ik vind het wel leuk dat ze daar al jaren, dat ze doen alsof ze nog in de jaren 70 zitten. Maar dat is helemaal niet meer realistisch.
Dus wij kunnen wel filosoferen over al dan niet samenwerken, maar uiteindelijk is top links nog steeds ieder voor zichzelf.
Ja, alsof ze ook met z'n drieën zo'n enorm machtsblok vormen. Dat is natuurlijk ook niet zo.
Nee. Nog één laatste vraag, want we zijn nu iets minder dan een maand voor de verkiezingen. We hadden het er net over in 2012, toen het thema ging over economie. Toen wisten ze grote hoogte te halen, in ieder geval in de peilingen. Gaat het lukken? Is er kans voor links met zorg en economie minder mate als thema?
Ja, dat hangt er vanaf. Dat vind ik wel interessant aan corona. Dat van corona kan je, dat heb je de afgelopen weken gezien, een openbare orde onderwerp maken. Weet je wel, rellen op straat en hard ingrijpen, een harde aanpak. Dan is het opeens VVD speelveld. Maar als het gaat om eerlijk delen, om toekomstbestendig maken, als het debat die richting opgaat.
Ongelijkheid
inderdaad. Corona treft de een harder dan de ander. Dan kan je van corona weer een heel links onderwerp maken. Dus volgens mij is links absoluut niet uitgespeeld of zo in dit dossier. Helemaal niet.
Het is echt nog 4 weken, hè? Is lang, hoor.
Aftellen. Dank jullie wel. Guus Valk, Mark Liefse Adriaanse en Petra de Koning. Jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Vergeet je dus niet te abonneren op de nieuwsbrief Haagse Stemming. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.